Jezus zegt tegen de leerlingen dat ze moeten wachten. We hebben het in beide lezingen gezien. Ga naar Jeruzalem en wacht daar. Wachten. Toen ik met deze teksten bezig was en met het voorbereiden van, zeg maar, de dienst, heb ik nagedacht over die teksten. Ook je gaat nadenken over de geest en over Pinksteren en wat staat er dan over geschreven. En ik dacht, laat ik dat nog eens een keer teruglezen. Hoe is dat dan aangekondigd? Wachten. Wachten tot je jarig bent. Wachten tot je aan de beurt bent. Wachten tot het over is. Wachten tot het zover is. Wachten totdat je boek binnen is. Wachten tot het goed komt. Wachten in de rij. Wachten tot hij er is of zij. Wachten voor de kassa. Wachten in de file. Wachten op het perron. En niet hoeven wachten is iets wat verkoopt. Vandaag besteld, morgen in huis. Het is precies ons ongeduld waar juist de reclame dan op inspeelt. En waarom zou je op iets wachten als je iets snel wil hebben? Want je kan het toch snel hebben tegenwoordig. Stel je hoort bij die leerlingen van Jezus, die van het eerste uur, zeg maar. Ik ben erover na gaan denken, dan word je nogal eens op de proef gesteld als het gaat om wachten. Of misschien is het wel zo van dat de leerlingen hebben geleerd om te wachten. Want hoe vaak zegt Jezus niet, het is nog niet mijn tijd. Of hij wijst naar de toekomst, dan zal het pas zijn. Of dan moet het gebeuren. En wat denk je van al die verhalen waarin mensen Jezus om hulp vragen? In situaties waar je eigenlijk echt niet kan wachten. Denk aan het dochtertje van Jairus. De knecht van de hoofdman van Capernaum. Aan Lazarus. De broer van Martha en Maria. Je ziet daar allemaal mensen die met smart op Jezus zitten te wachten. Totdat hij komt om hen te helpen. En soms lijkt het wel alsof hij treuzelt en draalt en langzaam is. Jezus die nergens iets lijkt te doen om mensen van dat probleem van dat ongeduld af te helpen misschien. Wachten. Wachten is misschien in het koninkrijk en in dat verhaal van Jezus misschien zelfs wel een beetje een deugd. Want dat helpt je misschien om ruimte te scheppen voor groei, voor iets bijzonders, voor juist dat andere, voor een andere oplossing. Wachten geeft soms ruimte om na te denken, om te ervaren. Wachten kan ook voor ons mensen heel moeilijk zijn en teleurstellend. Want soms wacht je ook op iets en het komt niet. Of het komt niet op tijd. Of je wacht al jaren op de liefde van je leven, maar je komt hem maar niet tegen. Of je verwacht dat er iets gebeurt en het komt niet. Of het valt juist tegen. Heb ik voor niks zitten wachten. Verwachtingen. Wachten. Het ligt zo dicht tegen elkaar aan. En eigenlijk kan je het zo uit die Bijbelverhalen bijna opschrapen soms. En vaak zijn de verwachtingen ook heel hoog. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, wat wil je als je iemand volgt die wat modder maakt en dat op iemands ogen smeert en iemand kan weer zien. Die tegen iemand zegt, sta op en die loopt. Die zelfs tegen iemand die dood was zegt, kom maar, je bent weer levend. Ja, dan gaan je verwachtingen toch ook wel sky high. Die man die wat kan met een mandje brood en wat visjes. En die redeneringen van geleerde mensen omdenkt. Waardoor ze af moeten druipen en juist de gewone man er wat mee kan. Die spreekt als iemand die het echt voor het zeggen heeft. En als je dus zo iemand volgt, dan ga je denk ik ook wel wat verwachten. En dan lijkt het haast alsof je als leerling dan de dingen die je verwacht, alsof dat klusjes zijn op zijn lijstje. Dat doet Jezus toch wel? Toch? En ja, dan ga je ook verwachten, wat zal dan zijn doel zijn? En ja, wat verwacht je als je in een bezet land leeft? Een vreemde overheerser die daar op de troon zit. De Romeinen aan de macht. Dan wil je toch je eigen koning weer op de kroon. Of in de hoofdstad met een kroon op zijn hoofd zien. En daar zitten we toch op te wachten. En de mensen hebben hem toch ook binnengehaald als een koning. Ze legden palmtakken op de grond, trokken hun jasje uit en legden dat op de weg. En dan strandt het aan dat kruis. En een graf. En dan is hij dood. Zijn dan al die verwachtingen dan verkeerd geweest? Maar ja, wij hebben makkelijk praten achteraf, want we weten dat na Goede Vrijdag komt Pasen. En daarom zeg ik ook, wij vieren elk jaar die feesten weer opnieuw. En misschien doen we dat ook wel omdat we elke keer daaraan herinnerd moeten worden. Verwachtingen kunnen soms sky high zijn en dan soms in één keer lijken alsof er niks van terechtkomt. En ja, hij staat dus op en hij verschijnt. En wat gebeurt er dan? Dan denk ik, ja, dan komen die verwachtingen natuurlijk ook weer terug. Die gaan opnieuw leven, want wat dood leek, leeft. Wat dood was, staat hier voor me. Het eet een visje. Het laat me zijn handen voelen. En ja, het gaat dus ook weer leven bij die leerlingen. En hij leeft echt. En Lucas vertelt ook dat daar een tijdje voor nodig is geweest. Herhaaldelijk heeft hij bewezen dat hij onder hen was. Gedurende 40 dagen lang. Zeg maar een goede anderhalve maand. Is hij in hun midden verschenen. Hij spreekt met hen. Hij vertelt ze over dat koninkrijk. Ze kunnen hem in zijn arm knijpen, aan zijn handen voelen. Hij is het echt. En ja, dan ga je natuurlijk ook zelf denken, dan zal die grote overwinning wel heel snel komen. Want als zelfs de dood Jezus niet kan stoppen, wat kan zijn opmars dan nog stuiten? Als gesloten ramen en deuren hem niet tegen kunnen houden, als hij zelfs door die barricades bij ons kan komen, dan hoeven we vast niet meer zo lang te wachten, toch? En dat sluit misschien wel aan bij ook onze verwachting. Die leerlingen dachten dat hij wel opnieuw koning zou worden of zo. Dat de bezetting afgelopen zou zijn. Dat dat koninkrijk van God, dat nieuwe rijk, waar hij zo vaak over sprak, dat dat er wel heel snel zou zijn. En bijna 2000 jaar na Pasen, met eigenlijk een volledig overzicht over de hele historie en ontwikkeling van de kerk. We hebben gestudeerd, we kunnen de oude boeken terugvinden, we hebben veel meer bronnen. Hebben wij dan een vollediger inzicht in dat opstandingsverhaal van Christus, van Jezus? Alles is volbracht. We hebben erover getheologiseerd, we hebben er dogma's over gemaakt. Alles is volbracht. Maar waar wachten we dan op? Jezus is in onze plaats gestorven, zeggen we. Hij heeft onze schuld begraven. Wij mogen opnieuw beginnen, elke dag opnieuw. Aanklacht die tegen ons gericht was, is aan dat kruis teniet gedaan. En hij is opgestaan, heeft ons laten zien dat je opnieuw mag leven. Die kracht die niet te stuiten is. En dat geeft je dan toch vleugels om te zweven op de wind. Maar toch ploeteren we elke dag door. Waar wachten we dan op? Het antwoord is misschien wat lastig, vind ik. Want het zit in die opdracht. Het zit ook in de vraag. van de leerlingen. Heer, gaat u binnenkort dan het koningschap over Israël herstellen? Het sterven en de opstanding van Jezus hebben die verwachtingen dus niet getemperd. Maar ze hebben ze eerder versterkt. Het gaat binnenkort toch gebeuren? We gaan het nu meemaken. En je hoort, dat vond ik wel opvallend, bij de leerlingen geen verbazing of vragen over de woorden die Jezus spreekt. Want hij zegt, Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En niemand zegt, wat? Dopen met de Heilige Geest. Hoe gaat dat dan? Waarom? Hoezo? Het is alsof de leerlingen met hun vastgezette verwachtingen in hun hoofd daar eigenlijk helemaal overheen luisteren, bedacht ik me. Dat zinnetje horen ze volgens mij helemaal niet. Jezus zegt, binnenkort. En de leerlingen denken, nu gaat het beginnen. Binnenkort, dan zal het koningschap er wel zijn. En dan stellen ze een vraag en dan zegt Jezus als antwoord eigenlijk, ho jongens, rustig aan. Ik ga daar helemaal niet over. En ook voor zijn dood heeft Jezus dat wel herhaaldelijk gezegd. Niemand weet wanneer de dag of het moment zal aanbreken dat moment zelfs de engelen in de hemel niet, de zoon niet, alleen de Vader. Jezus geeft het antwoord niet. Nee, misschien sterker nog, Jezus kan het antwoord niet geven op hun vraag. En je ziet dat met zijn antwoord haalt hij ze eigenlijk weg bij die vraag. Hij corrigeert als het ware heel langzaam aan de verwachting van die leerlingen. Jullie moeten je helemaal niet focussen op het tijdstip van herstel. Op het tijdstip van dat koningschap. Op het tijdstip dat die nieuwe wereld begint. Daar moet je focus helemaal niet liggen. Blijf daar vandaan. Hij gaat als het ware de verwachtingen van de leerlingen weer wat begrenzen, bekaderen. Hij verlegt het. Want hij zegt, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem. En in Judea. En in Samaria. En zelfs daarbuiten tot aan de einde van de wereld. Er komt een tijd dat jullie iets gaan doen. Jullie zaak is het niet om te weten wanneer dat koninkrijk komt of dat herstelde rijk of wat jullie ook verwachten. Dat is een vraag, hou je daar niet mee bezig. Mijn geest komt en dan gaat het gebeuren, want dan zullen jullie van mij gaan getuigen. Die dag van herstel, die komt zeker. Maar ga je maar bezighouden met dat andere. En ik geloof dat daarmee ook voor ons een kader neergezet wordt. Voor mijn verwachtingen. Die mij voorbereidt elke keer opnieuw op die overwinning die eigenlijk met Pasen geboekt is. Want elk jaar vieren we uitbundig Pasen. We zeggen ook Pasen is de kerkelijke hoogtijdag, toch? Jezus is gestorven en staat op en hij heeft weer vaste grond onder zijn voeten. Dat zet voor de wereld een beslissend moment neer. De rest van de wereldgeschiedenis is veranderd, zeg maar, door dat feit. Mijn geschiedenis is daardoor veranderd. Mijn leven is daardoor veranderd. En je zou kunnen zeggen, als ik terugga in de tijd, dat de opstanding van Jezus was een soort D-Day. De maand juni, zeg maar, hebben we ook herdacht dat D-Day 75 jaar geleden was. 44 juni. De bevrijders zetten vast de voet aan wal. En ze komen Europa in. Na een hevige strijd, waarbij heel veel fouten zijn gemaakt en vele duizenden mensen het leven hebben gelaten, komt er een soort van zicht op bevrijding. En die verwachting gaat leven. Ja, we zullen bevrijd worden. Maar als je nagaat dat pas op 5 mei 1945 Nederland bevrijd is geweest. Dus het was wel die idee, maar die bevrijding was er nog niet. Die verwachting was er wel. Je ziet wat Jezus doet bij die discipelen. Hij haalt hen weg bij de vraag van die grote overwinning. Maar hij zet ze eigenlijk terug aan het begin. Want hij zet ze als het ware op dat strand. Want vanaf dat strand moet heel Europa nog bevrijd worden. Jezus zet met die leerlingen, zet hij ze aan het begin. Heel die wereld zal nog van mij moeten horen. Gaandeweg. Beginnend in Jeruzalem, dan in Samaria, dan in Judea en daarbuiten. Er worden als het ware twee dingen gezegd. Pasen is een beslissende slag, zou je kunnen zeggen. Maar daarmee is er nog geen vrede in mijn leven. Geen vrede op aarde. Is alles nog niet hersteld. En het tweede wat ik concludeer vandaag is dat de aarde waarin wij leven nog niet het paradijs is. Want hier is nog dagelijks strijd. Hier worden mooie overwinningen af en toe behaald. Maar er worden ook verliezen geleden. Hier is nog niet alles netjes. Hier maken we soms keuzes op leven en dood die we eigenlijk niet willen. Hier gaan de bloemen nog dood. En gaat de zon nog steeds onder. We leven in een gebroken wereld. We lopen butsen op en krassen. En ik geloof ook niet dat het zonder kan. We leven in die fase, zeg maar, dat je op het strand staat en dat het nog bevrijd moet worden. Maar we hoeven dat niet alleen te doen. Want die belofte van die geest, die is gekomen. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij heeft zijn geest gestuurd. We hebben er twee verhalen over gelezen. En die zet ons als het ware weer aan dat begin neer. En dat maakt ook dat ik, zeg maar, als het ware bij die vraag vandaan gehaald wordt, wanneer gebeurt het dan? En waarom niet nu? Nee, het zet me als het ware neer, zo van wat is mijn taak dan in de wereld? En dat is dan dus leven in die bijzondere relatie met God. Dat is dat ik op pad mag gaan, net zoals die leerlingen, en mag getuigen van God. Tot aan het eind der aarde. Dat ik als het ware niet met mijn helmpje onder de arm op het bevrijde strand blijf staan, maar ook het binnenland inga, met gevaar misschien soms voor eigen leven. De Heilige Geest zorgt daarvoor. Dat is de belofte die we gehad hebben. We hebben gevierd dat die Heilige Geest is gekomen. En ik vind het mooi, want het klinkt haast als een bevrijdingsoperatie, zoals het in Filippenzen 2 staat, in vers 10. De geest is naar de wereld gekomen en in Filippenzen 10, of 2 vers 10 staat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dat is die missie waarvoor die geest er is gekomen. Wachten op de geest, met al onze verwachtingen. Het is goed om daarbij stil te staan, denk ik. Dat die belofte er is. Dat ze moesten wachten. Dat wij soms moeten wachten. Totdat we die geestkracht ervaren. Omdat we eigenlijk niet zonder kunnen. Want ik herinner me dan zo vaak ook die verhalen dat de leerlingen het op eigen kracht proberen te doen. Met eigen inzicht aan de gang gaan. Dat ze zich met eigen inzet en eigen inzicht inzetten voor dat koninkrijk. Dat Jezus daar komt en dat er een hoop herrie is van kinderen. Ja, Jezus moet gehoord worden, dus die kinderen moeten aan de kant. Die moeten stil zijn, die moeten op de achtergrond. En dat Jezus juist zegt, nee, laat ze maar tot mij komen. Hij denkt anders. Hij is anders. Dat daar een schreeuwende man langs de kant van de straat ligt. En dat ze die weg willen halen bij Jezus. Weg willen houden, want daar heeft hij toch last van al dat geroep en geschreeuw. Nee, het is niet de bedoeling, laat hem maar bij me komen, dan kan ik hem aanraken. En in die kleine dingen zie je dat Jezus juist met dat hele grote bezig is, dat koninkrijk. Niet de kinderen achter dranghekken, niet de zieken en de roependen uit het zicht. Getuigen van God in een wereld waarbij juist die mensen vaak aan de kant staan. En daarom moeten ze wachten op de Geest. Want die Geest geeft het juiste inzicht. Die geeft de goede richting. Die wijst ze de goede kant op. Niet op eigen kracht. Piet heeft het vorige week in Utrecht gezegd. Dat de Geest is als de wind. En die geeft... Hij komt ergens vandaan. En hij geeft richting. En dat doet de Geest. En met dat beeld van de wind kan je alle kanten op. Ik bedoel... Daar kunnen we nog wel een hele ochtend misschien over vullen. In deze twee verhalen ligt de nadruk erop dat de Geest geeft in de eerste plaats kracht om op weg te gaan. Om op weg te gaan na Pasen het binnenland in. Van het strand af. En het geeft richting en sturing. Want het stuurt mensen op pad. Naar buiten toe. Dat staat er duidelijk. Het begint in Jeruzalem. Dus het begint in het kleine kringetje, vertrouwd. Zeg maar je eigen clubpie. Je eigen straat. Je eigen woonplaats. Je eigen wijk. En langzaamaan gaat dat naar buiten, naar Judea, Samaria. Begin dichtbij. En van daaruit gaat het verder. En ik denk dan dat dat ook nog steeds voor ons geldt. Dat de Geest ons ook kracht en richting kan geven. Want ik denk wel eens dat als er geen mensen zijn die spreken over God en over Jezus. Als ze dat bij mij in elk geval niet gedaan hadden. Hoe had ik dan van hem geweten? Als er geen mensen meer zijn die in zijn naam opstaan tegen geweld en onrecht. Dan weet ik zeker, dan blijft alles zoals het is. Als er niemand is die een stem geeft aan de sprakelozen, wie zal ze dan horen? Wachten op de Geest om daarna op pad te gaan. En zo gaat het in de Bijbel. Filippus krijgt een marsorder om naar de Ethiopiërs te gaan. En te getuigen van Jezus. De Geest geeft Petrus de opdracht om het evangelie onder de heidenen te brengen. En de Geest verlegt de route van Paulus keer op keer. Als Paulus zou zijn geweest, dan zou ik horendol van geworden zijn. Wachten. Neem af en toe de tijd om te wachten. Maar als je dan die wind voelt, die Geest voelt, die ervaring hebt van... Pak hem dan ook. En durf... Ook die stap te zetten van dat strand af. Ruimte voor groei, voor andere oplossingen. Ruimte om te luisteren naar God. Ruimte om te zien en te ervaren wat Hij wil. En wachten geeft ook ruimte om je eigen verwachtingen bij te stellen. Het zet als het ware je vensters open. Zodat de wind van de Geest ook bij je kan binnenwaaien. En wie weet waar de Geest je dan misschien brengt en wat je taak dan ook zal zijn. Amen.